de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol, samen met Wouter Boerkamp en Nicky van der Gijp.
Dan is de rol van Berghuis bij Oranje onder Koeman is eigenlijk uitgespeeld.
Het is vrijdag 1 maart en allereerst wil ik mijn zusje feliciteren met haar verjaardag.
Oh, ja, gefeliciteerd.
Mag ik ook wel eens even zo beginnen? Echt iets in de familiaire sfeer. Veel te oud voor jou, 27. daar zit helaas niks meer in voor jou, Nicky van der Gijp. En Wouter Boerkamp zit hier natuurlijk ook. Daar voor jou is net wat te jong, denk ik.
Zeker. Een
jaartje of 200.
Ja, dat is waar, dat is waar.
Maar van harte gefeliciteerd in ieder geval. En ik mag jou ook feliciteren, zie ik, Nicky van der Gijp. Want voor de luisteraars die het niet zien, je zit met een prachtige zilveren schaal op je schoot. Vertel.
Nou, vertel. Dat is niet alleen mij mag je feliciteren, maar wij allemaal mogen gefeliciteerd worden. Want wij hebben de Voetbal Podcast Award 2023 gewonnen in de categorie analyse. En dat doen we niet voor de eerste keer. Want we hebben namelijk een quadruple, 4 op een rij. Dus ik denk dat we daar heel trots op kunnen zijn.
Ja, en alle luisteraars natuurlijk heel erg bedankt.
En zeker alle luisteraars ontzettend bedanken. Ze zijn ons blijkbaar na 4 jaar nog steeds niet zat.
Nee,
sommige van ons.
Ja, mij wel, maar daar faken we gewoon een hersenschudding bij.
Ja,
dan ben je er vanaf.
Ja, precies. Dus misschien gebeurt dat in de toekomst bij mij ook wel, weet je wel. Je weet nooit wanneer je doorgeselecteerd wordt. Maar het is een groot compliment toch gewoon.
En, supermooi, man.
Ik denk dat dat gewoon weer motivatie is om er een mooi showtje van te blijven
Zeker,
maken.
Zeker, en eerst de beste ook gewonnen in de categorie cult. Dus dat betekent wel dat we tegen onze familie, tegen onze neefjes
wordt nog wat. Echt belangrijk conflict. Want Gijpie en ik zijn ook een beetje betrokken bij de voorbereiding van de eerste de beste. Dus het wordt echt stammenstrijd binnen zelfkicken.
Ja. Worden dat dan bosgevechten? Weet je?
Dat lijkt me de enige eerlijke manier persoonlijk. Lijkt me niet zo goed om dat tegen Lars van Velsum aan te gaan.
Ja, wie pakt Lars?
Lars is heel imposant. Maar hij heeft een ongelooflijk klein hartje. Dus ik denk dat die durft, die durft echt niemand te slaan.
Oké, dan ga jij voor Lars. Dan pak ik Joop wel.
Ik pak Joop wel. Neem jij tegen Ferry op. Ik ga een biertje drinken met Ferry.
Denk ik dat het helemaal goed
is. Ik denk dat Bruce extra blij is. Want we hebben in principe goud. Maar de schaal is zilver.
Ja.
Dus dit staat echt helemaal aan op jouw plan.
Ik had weer eens gelijk, Wout.
Ja.
Dat zal weer eens niet.
Ik had weer eens gelijk. Over een prijs gesproken. Feyenoord maakt daar nog kans op. Want ze zijn naar de finale. Door de winst op FC Groningen. Heel makkelijk ging het niet, Nicky.
Godsamme zeg, Broes, dat zeg je heel mooi. Ja. Nee, heel makkelijk ging het niet. En het sluipt er toch een beetje in dat je van tevoren niet echt nerveus bent. En ook denkt van ja, dat komt wel goed. En er zat een Groninger, twee Groningers zelfs naast mij. En voor de wedstrijd zei ze succes, hè. Toen zei ik, dat zullen jullie wel nodig hebben. Heel arrogant. Hè? Dat is niet
dat past ook niet, man.
Dat doe ik ook niet meer.
Nee,
dat
vond
ik zei het ook en ik dacht, nee.
Waarom ben ik zo?
Maar dat denk ik wel vaker dan Bruce. Maar dit was hem niet. En de enige die in de eerste 40 minuten geluid maakte, dat waren uiteindelijk zij. En terecht trouwens.
Dus ook op het veld.
Ook op het veld. Wel ook trouwens vet nog even de sfeer vooraf. De spandoeken. Yeah. De boot bij Feyenoord en in het Groningse uitvak hadden ze ook echt een heel vet spandoek. Dus sowieso, volgens mij was binnen 2 minuten uitverkocht. Echt de sfeer wel daarin was echt groot compliment. En ja, de wedstrijd, dat hield niet over.
Het was een heel groot contrast. Want juist als je ziet zeg maar, hoe ook het publiek van Feyenoord er aan het begin achter ging staan. En dat de wedstrijd even later moest beginnen vanwege de rook op het veld. Ja. En dat je echt denkt van oké, publiek en dan waarschijnlijk ook de spelers zitten er meteen helemaal in. Ja. Maar dat was echt totaal niet zo bij de spelers. Nee. En dat kwam heel erg door Groningen.
Ja, zeker. Want Feyenoord speelde niet goed. Maar de complimenten mogen ook wel naar Groningen. Zeker voor de eerste helft.
Zo, het was echt... ik was echt onder de indruk. Volgens mij haalde Slot ook aan Feyenoord. Speelde natuurlijk voor de Gertige Zwolle ook in de beker. Mm. Die werden echt helemaal overlopen door Feyenoord. Terwijl die door de KKD heen stormde.
Ja.
En dat gebeurde Groningen totaal niet. En kijk, dat je nog eens brutaal, bedoel, dat doet RKC of weet ik veel wie ook wel eens in de Eredivisie, dat ze brutaal de eerste 5 of 10 minuten beginnen. Maar Groningen hield het echt heel goed vol. En ze hebben echt op een hele knappe manier de zwaktes van Feyenoord blootgelegd. Maar het is dan één ding om dat te doen en de bal vaker te veroveren. Mm. Maar die jonge gasten, hoe balvast die waren in de eerste helft en het tempo wat zij hanteerden voor... Kijk, het tempo voor Feyenoord was heel laag. Maar voor Groningen waarschijnlijk een stuk hoger dan ze gewend waren. En daar hebben ze geen moment moeite mee gehad. En ja, ik was echt onder de indruk. Ik vond het echt heel knap.
Ja, absoluut. Eigenlijk ook totaal niet wat we verwacht hadden. In de zin van, we hadden natuurlijk gisteren over eigen spel spelen of niet. En dat deden ze eigenlijk veel meer dan vooraf verwacht. En het pakt ook nog eens veel beter uit dan dat je vooraf denkt. Omdat je normaal gesproken altijd het idee hebt, oké, Feyenoord gaat hier wel een oplossing voor vinden en hier van achteruit onderuit voetballen. Maar dat lukte echt voor geen meter. Zo erg zelfs dat zelfs Wiever, die natuurlijk een geweldig seizoen speelt, echt een hele moeilijke eerste helft had. En ze brachten hem echt in zijn zwakte. Ze brachten Marcus Lopez in zijn zwakte.
Ja, we gaan het zo uitgebreid over Feyenoord hebben, hoor. Ik wil heel even nog de reacties van Groningen ook erbij pakken. Dat liet ook wel zien. Dat zij, er was niet een soort trots van, kijk hoe, ja, dat was er misschien wel. Het was alleen onderliggend aan de teleurstelling een beetje. Van, ik vond, Duarte zei het mooi, het is zonde dat we niet door konden pakken. We hebben laten zien niet slechts een KKD-clubje te zijn. Dick Lukien zei, ons sporthart huilt, omdat we de eerste helft toch het gevoel hadden, ja, dat het ging lukken. Nou, Postema was het van af te lezen.
Ja. Ja, ik denk dat is misschien ook wel zo, dat het eigenlijk meer pijn doet dat je hem op deze manier verliest als Groningen zijn, dan dat je er hier 4-0 vanaf gaat, kansloos. Ja. Omdat je de eerste helft echt het gevoel hebt van, Groningen zat gewoon helemaal in die wedstrijd. Was misschien wel was de betere ploeg in de eerste helft. Ik ben ook benieuwd wat Dick Lukien, hoe je dan zo'n speech in de rust aanpakt. Want je verwacht eigenlijk dat je misschien 1-0 achter staat of op 0-0 staat, of dat je af en toe eruit komt. Maar nu, ja, wat ga je tegen die gasten zeggen?
Want, ja, je kunt alleen maar zeggen dat je lekker bezig bent en dat je zo door moet gaan. Alleen, ja, Feyenoord gaat natuurlijk dan daarna wel wat anders doen. Dus daar moet je spelers in principe ook op voorbereiden. Alleen, ik had niet per se het idee dat Groningen in de tweede helft echt superveel minder anders was of zo.
Nee, Feyenoord was gewoon een stuk beter. Ik wil trouwens bij Groningen nog wel één iemand uitpakken.
Dat mag.
Lados Duarte. Die was goed in de eerste helft, zeg.
Ik had gehoopt dat je Luciano Valente zou zeggen, maar dit reken ik ook goed.
In de eerste helft, echt, ik denk vooral de eerste 20, 25 minuten. Ik dacht echt dat verdomme soort Iniesta over dat veld aan het wandelen was.
Verhaar heeft hem toch een keer.
Ja, die gasten van de Core Podcast, die zijn een keer uitgebreid op hem ingegaan. Dat hij zo ongelooflijk goed was.
Ja, dat is echt.
Ze maakte daarin ook de vergelijking met Frenkie de Jong. En dat was natuurlijk wel relatief. Maar dat hij op dit niveau, zeg maar, ook zo gracieus en makkelijk over dat veld liep. Zijn balbehandelingen zo. Waren ze echt lovend over hem.
Ja,
ja, ik kijk daardoor ook altijd wel met een speciaal oog
naar. Weet je wat ik ook altijd heb met dit soort gasten? Dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren bij Feyenoord dan vooral vaker gezien. Dat jongens als Wiever en Belen, die juist beter werden naarmate het niveau steeg, zeg maar. Omdat hun voetbalintelligentie gewoon heel hoog lag. Ja, als ik hem zie voetballen, is het wel een speler waarbij ik denk, daar zou dat ook best wel het geval kunnen zijn.
Ja, maar hij is natuurlijk al wel lang een belofte. Hij heeft ook wel wat problemen gehad met blessures, waardoor hij bij Groningen volgens mij in het begin van het seizoen ook niet alles heeft gespeeld. Zeg ik even uit mijn hoofd. Dus ja, voor hem is het ook wel een kwestie van even een lange periode fit blijven en terug naar de Eredivisie. Want je ziet gewoon een aantal spelers van Groningen echt totaal niet op KKD-niveau moeten spelen, omdat ze daar echt veel te goed voor zijn. Ook Luciano Valente, Marco Rente is echt bizar dat hij überhaupt in de KKD speelt. Dus ze hebben ook wel wat klassenspelers. Alleen dan nog moet je het maar even doen in de Kuip.
Ja, dat is echt heel knap.
Als we dan naar Feyenoord kijken, Slot die gaf eigenlijk al aan van dit is mentaal de zwaarste periode. Komt wel een beetje terug op wat we gisteren ook zeiden. Hè? Dat deze afgelopen weken gewoon echt ontzettend pittig zijn met elke keer een dubbel programma. Die eerste helft, was dat dan wel onderschatting bij spelers? Of is dat misschien ook gewoon vermoeidheid en Groningen die het misschien gewoon goed deed?
Het zal ook wel echt voor een deel onderschatting zijn. En ik denk, dat is heel makkelijk om te zeggen, je moet dat niet hebben. Maar het gaat toch een beetje in je hoofd sluipen dat je die wedstrijd van zondag van PSV, dat je toch denkt, nou, vandaag, dat komt wel goed. Ja. En we doen het op 80% of 90% in plaats van 100%.
Weet ik niet, maar ik denk dat het ook wel heel veel te maken had dat zij echt verrast waren hoe Groningen het deed. En dat ze in het begin ook gewoon echt de oplossing niet hadden. Want ze kwamen heel veel uit bij, of aan de linkerkant bij Marcus Lopez. Dus dat ze hem eerst vrij lieten. Dat is echt typisch wat je bij de slechtste spelers van een elftal. Dat je hem eerst vrij laat en vervolgens alsnog onder druk zet. En dan weet hij het niet meer. Echt super pijnlijk om te zien.
Ja man, en het is al de zoveelste keren.
Ja.
En ik wil daarbij wel ook een lans breken. Of tenminste, ik denk dat het voor iedereen al duidelijk was. Maar de rol van Kilinci Hartman in de opbouw.
Ja.
Ik denk dat hij nog wel eens wordt onderschat. En volgens mij heeft Sam Planting er een keer echt een uitstekend artikel over geschreven. Ja. Maar hij speelt eigenlijk als linksback. Speelt hij qua passing, speelt hij een beetje zoals meestal een goed voetbal een centrale verdediger doet. Zoals Hansko doet, passes uitstellen, ja, heel lang wachten, mee kunnen in het positiespel. Dus ik denk gewoon dat daar ook voor... En Groningen deed natuurlijk bewust.
Ja.
Maar als je Hartman daar had gehad, had dat niet gekund. En dan komen er ergens anders op het veld opties vrij.
Maar ik vond wel verbazingwekkend dat Wiever zo uit de wedstrijd werd gespeeld. Zeker in de eerste helft. Omdat je normaal gesproken ben je gewend dat hij zelfs op topniveau, dus Atletico Madrid thuis uit, dat hij echt heel goed besef heeft van waar hij is, waar zijn tegenstanders zijn. En nu had hij gewoon een aantal keren waarbij hij de druk zeg maar van de achterkant, dat hij dat gewoon niet zag. Dus, maar dat kan ook een stukje onderschatting zijn van de tegenstander. Dat je denkt van oké, tegen Groningen heb ik meer tijd of zo. Maar ik schrok echt een beetje, want die bal die Duarte op de paal schiet, daar heeft hij gewoon echt totaal geen besef van waar
hij
de druk vandaan
komt.
Hij mag
er ook een keer tussen zitten, toch?
Kijk, dit is echt wel een kwaliteit. En dat heeft hij ook meerdere keren genoemd, dat daar zijn aandachtspunten nog in zitten om dat te verbeteren. Dat scangedrag, kijkgedrag. En het viel me gisteren wel echt heel erg op dat hij dat nog niet volledig beheerst. In de zin van je lichaam opengedraaid hebben, in de zin van oké, heb je alle... tegenstanders in beeld. Want hij had echt meerdere keren dat hij van de achteren zeg maar verrast kon worden door de druk van spelers van Groningen. Laat staan als je dat op topniveau gaat doen.
Ik had echt het idee dat het echt heel erg de Groningen kwam. Die echt, zeker Postema, die constant ook waardoor ze hem een soort sandwichten. En Geertruida, wat normaal natuurlijk zijn kracht is, die heel het middenveld inkomt. Maar ja, Groningen had het gewoon goed voor elkaar door het middenveld helemaal vol te bouwen. Iedereen liep gewoon aan de binnenkant. En ja, als je Lopez... Ja, die werd dan de vrije man. En ja, ik had ook een tweetje geplaatst. Dit is echt ongeveer een van de allerslechtste helften die ik een speler ooit in het Feyenoord shirt heb zien spelen live. Echt schandalig slecht was het. Ja. Dus,
nou, je bent nog jong, dus je hebt niet alles meegekregen, maar dat zegt wel wat.
Ja, nou, Leroy Vertige Drita had ik ook erbij. Die was ook wel net zo matig. Maar ja, daar ging het gewoon helemaal mis voor Feyenoord. Maar des te knapper ook wel... Het zegt ook wel weer zo over een trainer. Dat Slot het wel voor elkaar om dat om te draaien in de rust.
Ja.
Door wel gewoon wissels die precies aansluiten op waar de zwaktes van Groningen lagen, denk ik.
Dus ja. Even wat idee. Als natuurlijk sowieso de verdediging een beetje doorwisselen. Ja. Eigenlijk schoof het allemaal een beetje op. Daardoor kwam David Hansko op linksback, kwam Nieuwkoop op rechtsback.
Ja.
En voorin kwam Ivan Ušić erin voor Paixão.
Ja.
Wat had het meeste effect?
Ik denk Nieuwkoop, omdat... Ja, de ruimtes lag dus verfijnd op de zijkant. Want Groningen het helemaal vol bouwde in het centrum. En dus had je dus gisteren veel meer aan een back die er overheen klapte dan een back die centraal erbij komt. En Mientis speelde echt een hele goede wedstrijd. Daarbij kanttekening, Meta is niet de allerbeste tegenstander die je kan hebben.
Heeft ons vaker goed gedaan in de Kuip.
Ja, maar dat is wel de reden dat Mientis nog iets meer in die 1-op-1 terecht kwam. En dat was wel de reden, denk ik, dat Feyenoord meer tot voetballen kwam. Eigenlijk, in mijn ogen.
Ja. Ja, ik vond even mijn wenkbrauw bij Minte een goede wedstrijd.
Hij is wel echt wel een goede wedstrijd.
Hij is super, super dreigend. Maar als je oplet, zeg maar, wat bij hem vaak het eindproduct is. Ja. Hij gaf één bal heel goed richting tweede paal. Maar dat was na een half uur was dat zijn eerste echt geslaagde actie. Kwam gewoon weinig aan bod.
Hij komt ook een keer goed terug op Geertruida, dat schot dat geblokt werd.
Die heb ik dan even niet in mijn hoofd. Maar ik heb ook wel heel veel momenten, zeg maar, waarbij bijvoorbeeld hij een medespeler inspeelt op zijn verkeerde been. Of niet op de juiste snelheid. Of niet in de loop, zeg maar. En dat gebeurde zo vaak. Dat je op een gegeven moment vraag ik me dan toch al van hoe effectief is het dan? En speel je graag met zo iemand samen? Ik denk eigenlijk, op topniveau denk ik eigenlijk van niet.
Ik vind dat moeilijk, want... Je hebt op topniveau ook buitenspelers nodig die in die 1-op-1 heel goed zijn. En dat is die wel natuurlijk. Ik bedoel, je wordt als back helemaal gek. Want je hebt geen idee wat hij gaat doen.
Nee.
Maar je hebt wel gelijk met dat eindproduct. En dat is altijd een makkelijk excuus. Het is natuurlijk een jongen van 18 die anderhalf jaar geleden volgens mij nog op amateurniveau in Afrika speelde. Dus ik denk wel dat Mienten en spelers bij wie het echt ontzettend snel zou kunnen gaan. Die zich ontzettend snel zou kunnen ontwikkelen. En, ja. Ik kan hem heel vaak ook heel boos om hem worden. Omdat hij inderdaad echt vrij blind is. Maar ik denk, het zou eigenlijk in de ideale wereld... zou hij volgend seizoen nog een jaar bij Feyenoord blijven, denk ik. Want ik denk echt dat de ontwikkeling die hij kan maken echt heel groot is. En dat zijn top wel hoog ligt.
Hoe zien jullie dat bij Linger? Want die valt natuurlijk weer eens in. Ik zag een tweetje van Opta Johan voorbij komen. De drie invallers bij Feyenoord dit seizoen die het snelst scoorden... Na 40 seconden was dat Ondrej Linger tegen Heerenveen. Na 2 minuten en 40 seconden was dat Ondrej Linger tegen Vitesse. En gisteren na 2 minuten en 47 seconden doet hij het gewoon weer. En Slot die zei ook van ja, ik breng hem wel in. Omdat ik gewoon de kans om een doelpunt te maken met hem gewoon veel groter achter dan met de Ueda. En dat was wel even een dingetje.
Ja. Dat is sowieso heel erg pijnlijk.
Ja, ik heb het is ook positief naar Lingard toe, toch? Van wat hij kan brengen als invaller.
Ja.
En dat vind ik ook wel iets positiefs.
Maar wel een beoogd aanvallend middenvelder in de spits zetten. En dan daarvan zeggen dat hij meer kans maakt om een goal te maken dan die record aankoop.
Kiest hij ook voor Ueda als basisspit?
Nee, daar heb je gelijk in. Al heb ik... Ja, ik appte het Wouter gisteren al. Ik denk echt dat Lingard meer een spits is. Ik vind het gewoon echt geen nummer. Hij kan niet zo goed voetballen. En het is inderdaad wel iemand die er moet komen constant.
Hij is er ook altijd.
Mm. Maar hij voelt voor mij echt als een soort Brian Linssen. En dan nog twee extra Red Bull voordat hij invalt. En ik zie dat we daar wel iets in. En gisteren maakte hij dan heel snel die goal. Ja, dat is vooral voor Ueda heel pijnlijk. Wel een goede goal trouwens. En het zegt alles over Lingard dat hij daar bij die... Als een soort pitbull bij die tweede paal inderdaad opduikt. Maar ja, misschien is het wel een recept voor vaker.
Voor komende zondag. Misschien gaan we het zo over hebben. Nog heel even iets minder leuks. De blessure van Calvin Stanks. Allereerst Marvin Peersman. Waarom maak je van die debiele overtredingen?
Ja, want het is niet voor het eerst.
Nee, maar het is Marvin Peersman is echt een prima speler. Als je hem aan de bal ziet, vind ik echt heel goed. Die overtreding die hij maakt, echt schandalig. Ja. Echt schandalig. Dan hou je gewoon 0,0 rekening met je tegenstander. Nul.
Ja, en je zou nog kunnen zeggen van... Eerst probeert hij hem met zijn rechterbeen die bal te blokken. Ja. Maar daar houdt het dan ook echt op. Want hoe hij doorzwaait met zijn tweede been... een soort schaarbeweging.
Volledig
in
schaar.
Ja, en ik vond het echt absurd dat hij daarmee wegkwam. En je merkt bij hem dat het ook wel een bewuste onderdeel van zijn spel is. Want vlak voor rust had hij... geeft Stanks een paas, waarbij dus het been van Stanks vooruit gaat.
Ja.
En hij loopt er bewust op door. En dat zijn ook acties waarbij je echt een tegenstander kan blesseren. Dus het is geen toeval. Hij probeert gewoon echt bewust een van de beste spelers van de tegenstander uit te schakelen. Ja. En dat is aan de ene kant de kwaliteit, aan de andere kant, het slaat echt nergens op dat hij hier geen rode kaart voor krijgt.
Die eerste tackle heb
ik...
Nee, dat is sowieso. Maar die eerste tackle, dat ben ik nog met je eens. Maar die tweede tackle, daar zit ook gewoon een dosis frustratie bij. Want je zwiept je tweede been niet zo mee als die wedstrijd gewoon nog 1-1 staat of 0-1. En je weet dat je in die wedstrijd zit. Want het is een totaal bezopen overtreding.
Ik weet niet wat de stand bij Jong Ajax Cambuur toen was.
2-1 voor Jong Ajax.
Hier nog even werd getipt.
Cachera wel best spelen.
Sorry?
Cachera was ook best
spelen. Ja, destijds bij Jong Ajax wel, ja. En dan nog even dat balgebaar achteraan. Dus het is gewoon structureel in zijn carrière dat hij dit soort overtredingen maakt. En dat maakt het heel moeilijk te verdedigen.
Voor Stanks wel heel erg zuur. Hij ging natuurlijk met tranen van het veld. Of Slot nuanceerde een klein beetje van, kan ook van de schrik zijn. Maar wat ik wel opvallend vond, is dat Slot best wel open was. Hij zei van, elke keer die wissels die ik bij hem moet doen, dat komt omdat hij knie opspeelt. Ik heb met hem gewerkt bij AZ. En hij is nu heel goed, maar toen was hij weergeloos.
Ja, dat zegt heel veel.
Maar dat hoor je dus voor dit, hoor je nooit iemand zeggen over hem. Niemand neemt zo'n knieblessure mee in zijn loopbaan.
Nee.
Als je hem beoordeelt.
En ik zou het ook niet heel blij zijn als ik Stanks was, als dat door mijn trainer werd gedaan.
Nee,
want eigenlijk
dat is waar.
Krijgt hij nu nog een soort extra krasje ook voor andere clubs. Of dat hij eigenlijk... wel beperkt wordt in zijn mogelijkheid door die knieblessure. Dat blijkt heel...
Hij is nog steeds fantastisch.
Even, hij is nog steeds fantastisch. Ja,
even, jullie denken... Ik denk toch wel dat club zijn blessurehistorie kijken.
Ja.
Zij doen toch medische checks bij hem.
Ja, je weet niet altijd of... een kruisbandblessure is altijd heftig. Maar je weet niet of het een speler altijd beperkt in zijn mogelijkheden. En dat blijkt hier in ieder geval wel uit... dat hij nooit helemaal zijn potentie gaat bereiken vanwege die knieblessure. En dan is het nog steeds supergoed. En dat zag je gisteren ook weer. Alleen het is wel echt heel klote voor hem.
Ja, het is misschien ook wel een reden dat hij de laatste weken juist wat minder in zijn vel zit. Omdat het gewoon heel veel wedstrijden, heel druk schema, hoog niveau.
En hij is nodig.
Ja, hij is 100%. Hij is super nodig bij Feyenoord zijn. Al lopen de laatste weken iets minder. Die bal die hij geeft. Nee.
De man kan zo goed voetballen.
Het is gewoon een weergeloze voetbal.
Is ongelooflijk. Maar Feyenoord zal hem waarschijnlijk moeten missen. Komende zondag in de topper tegen PSV. PSV mist daarentegen Joey Veerman.
Ja.
Ook een behoorlijke aderlating. Oh. Even als we terugkijken. Dit seizoen. PSV won de Johan Cruijffschaal. Won ook in de competitie. Maar Feyenoord won in de beker. Als we teruggaan naar de PSV Feyenoords van de afgelopen seizoenen. Heb je natuurlijk de 0-4. Met Dessers bij de cornervlag. En vorig seizoen werd het 4-3 voor PSV, terwijl Feyenoord kampioen werd.
Ja.
Mooie confrontaties.
Het zijn wel doelpuntrijke confrontaties geweest in de afgelopen jaren inderdaad. En dat is denk ik ook wel te wijten aan het feit dat het altijd wel twee aanvallende ploegen tegen elkaar zijn geweest de afgelopen twee jaar. Mm. Dit jaar is het minder goals, maar wel, wel beter en spannender denk ik, toch?
Ja, dat verwacht je bedoel je.
De onderlinge, onderlinge wedstrijd dit seizoen.
Oh, zo op die manier. Ja, 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 het zit veel dichter bij elkaar. Daarom vond ik dit ook zo opvallend. Omdat je, als je teruggaat naar die 4-0, dat was dan wel onder Roger Schmid. Maar dat was nog geen geweldig Feyenoord. Die wel echt genadeloos de kwetsbaarheden van PSV blootlegde. Vorig seizoen was Feyenoord eigenlijk ook de overhand zeker aan het begin. Maar door op 1-1 te gaan spelen en Feyenoord een beetje te verrassen, kon PSV toen de controle terugpakken. Alleen waren ze niet beter. Terwijl als je naar dit seizoen kijkt, hebben ze ook wel bewezen dat ze minimaal gelijkwaardig zijn aan Feyenoord. En in fases ook zoveel beter dat ze in ieder geval wel die resultaten naar zich toe getrokken hebben. En dat vind ik echt een lijpe ontwikkeling in twee jaar. En ook niet met alleen maar andere spelers. Dus nee. De Thesis en de Boskaklis en de Ramaljes waren er toen ook bij.
Kwaliteit van Bos. Dat kan, je kan ja, het ook echt
wel pakken. En wel de Veermans. En natuurlijk zijn er veel betere spelers bijgekomen. Alleen toen stonden er ook geen prutsers met Gutsen en met Gakpo. En
nee,
met
zeker. Alleen bijvoorbeeld als je naar Joey Veerman kijkt. Daar werd altijd een maar bij gezegd.
Hmm.
En dat is dit seizoen. Wordt hij door menig mens genoemd als beste speler van de Eredivisie.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk nooit geweest.
Nee, de ontwikkeling die gasten in twee jaar hebben gemaakt, zeker Boskagli, deze, bedoel, wat die voor ontwikkeling heeft gemaakt het afgelopen jaar, dat is ook aan Peter Bos te wijten natuurlijk. Maar dat
te danken.
Ja, te danken, sorry.
Nee, maakt niet uit.
Nee, maar te danken inderdaad. Maar dat is natuurlijk wel, en er is nog een doos met kwaliteit bijgekomen, dus dat is helemaal niet zo gek lijkt me.
Dat is zeker waar. Veerman ontbreekt dus bij PSV. Hij miste dit Eredivisie seizoen 3 wedstrijden eerder. Weet jullie uitslagen?
Niet uit mijn hoofd zo.
2-1-1?
2-1-1. En dat was tegen Ajax en tegen FC Utrecht. En de enige winstpartij die PSV zonder Veerman boekte in de Eredivisie was 2-0 van Almere. Wat niet de makkelijkste wedstrijd was.
Dat was geen spektakelstuk, nee.
Laat dat zijn waarde en noodzaak zien voor PSV?
Ik denk dat hij is sowieso aan de bal de meest bepalende speler van PSV. En daar ligt het vooral, denk ik. De aanvallende kwaliteiten. Het begint altijd bij hem. En op het moment dat die er niet zijn, ja, dat betekent dus ook dat de tegenstander meer de bal gaat krijgen en meer tot gevaarlijke situaties komt. Dus ja, dat ligt inderdaad wel bij hem, denk ik.
Ja, je zag het ook aan de Johan Cruijffschaal, dat ze heel erg probeerden druk te zetten met Feyenoord en dat hij echt elke keer moeiteloos wegdraaide, volgens mij, van Wiefer, die toen elke keer moest doorstappen.
Zoekie, volgens mij ook.
Ja, hij ziet altijd die druk aankomen. Hij is ook van alle PSV-spelers nu natuurlijk net de speler die het verschil maakt door bijvoorbeeld in één keer een linie doorbrekende paas te spelen of in één keer een speler voor de keeper te zetten. En dat ga je wel ontzettend missen bij PSV.
Ja. Je hebt even gekeken naar zijn vervangers. Wel interessant om te zien. Hè, waar Joey Veerman natuurlijk bovenal in uitblinkt is de meeste balcontacten. Maar ook het aantal progressive passes. Zit hij op 9,7. En kijk daarna eventjes naar de speler die daarna komt. Is Jerdy Schouten met 4,8.
Mm.
Dat is nogal ook een verschil toch?
Van ja.
Wie gaat die aanvoer leveren?
Ja, en dan kun je nog zeggen, bij Jerdy Schouten heeft natuurlijk verschillende rollen gehad. Maar onze stagiair Brent heeft dat uitgezocht. Trouwens, die heeft ook Mauro Junior er even bij gepakt. En die speelde natuurlijk tegen Ajax wel echt in die rol van Joey Veerman. Alleen ja, dat komt natuurlijk totaal niet in de buurt qua kwaliteiten of qua specifieke kenmerken, zeg maar, als speler. En dat ga je, als hij de zondag niet bij is, gaat het gigantisch mis.
Wie kan in jouw ogen het beste die rol opvullen bij PSV?
Ja, niemand eigenlijk. Dus
je kan gewoon 10 man.
Nee, maar je moet het anders gaan invullen. Juist om deze reden. Of je gaat gewoon een andere wedstrijd zien, omdat hij er niet bij is.
Nee, en er zijn nogal wat opties. Je hebt Jerdy Schouten natuurlijk, Guus Tilker terug, Tilman, Babadi, Van Aanholt heeft er natuurlijk gespeeld, Mauro Junior en het land.
Het is nog even een lijstje. Het is even een lijstje.
Jazeker, Saibari is natuurlijk nog twijfelgeval, lijkt het niet gaan halen. Wat moet je doen?
Ja.
Zeg het maar.
Het valt eigenlijk de optie Schouten achterin. Zou je bijna al door kunnen strepen, hoewel bij Peter Bos weet je het maar nooit.
Ja, wat hebben de luisteraars hier nou aan?
Nee, maar dat
moeten we het nou doorstrepen of niet?
Ja, ik vrees van wel.
Die onzekerheid.
Nee, maar ja.
Pijn is hard, ja. Hè?
Maar ik kijk naar die toppen. Het maakt me niet uit of PSV Feyenoord kampioen wordt. Dus ik zou het schitterend vinden als Bos gewoon zondag Schouten achterin zet en met een andere optie komt op het middenveld. Dat je Tilman er als middenvelder bij zet en dan daarnaast Mauro Junior of Van Aanholt. En dan Til als derde middenvelder erbij.
En dan wel met Schouten achterin?
Ja.
Dat is wel... Dat is,
maar dat zou jij doen? Dat is puur als voetballiefhebber. Dus dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
Als trainer van PSV, dan zou ik gaan voor het Schout op middenveld. Tilman in Veermans rol. En dan Guus Til opstellen. Ik denk dat Tilman in mijn ogen degene is die de meeste creativiteit bezit. En het beste die positie in zou kunnen vullen. Omdat tegen Dortmund speelde PSV natuurlijk ook echt met 2 tienen. En ja, dat lukte heel goed. En er zat heel veel power in dat middenveld. Dus ik denk dat hij die rol tegen Feyenoord ook zou kunnen invullen. 100%.
Wel heel interessant. Hè? Ook als je gaat kijken naar de beoogde opstellingen. En je zet de spelers tegen elkaar weg. Kan je eigenlijk elke speler die je 1-1 zet. Is heel interessant om te bespreken. Misschien leuk om de spitsen even tegenover elkaar weg te zetten. Ja. Ik denk dat iedereen in Nederland natuurlijk heeft gezien dat Santiago Jiménez een fantastische spits is. Na de windstop 7 wedstrijden 1 doelpunt. Luc de Jong daarentegen sinds de windstop. Zeg maar.
10 goaltjes?
10 goaltjes in 8 wedstrijden. Nogal een verschil, hè? Santiago Jiménez voor en na de windstop. Is dit zo'n moment voor hem? We kennen hem natuurlijk wel als een echt heel gedreven speler die het ook wel van dit soort topwedstrijden juist moet hebben. Of zien jullie dat anders?
Jiménez?
Ja.
Ik vind juist dat hij in topwedstrijden nog de meeste winst te boeken heeft. Mm-hmm. En het meeste moet laten zien. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat daar voetballend meer van hem gevraagd wordt. Terwijl hij in wedstrijden tegen de mindere tegenstanders natuurlijk meer bezig in de 16 is. En dat zijn natuurlijk zijn grootste kwaliteit. Dus ik denk dat zijn grootste winst in dit soort toppers te halen is. Maar ik denk dat elke voetballer het meeste motivatie en het meeste energie haalt uit dit soort fantastische wedstrijden. Dus daar twijfel ik sowieso niet aan.
Nee. Maar kijk, hij heeft natuurlijk onder slot dit seizoen wel een rol gekregen waarbij hij juist meer bij het voetbal betrokken is. Ook wel tegen kleine tegenstanders. Ik denk dat voor hem vooral de winst erin zit dat hij meer in de topwedstrijden nog zijn duels gaat winnen, zeg maar, met de centrale verdedigers. En dat vond ik tegen Roma echt wel moeizaam. Zeker uit was dat, ja, bleef er eigenlijk weinig van hem over. Toen had je daarna nog die slechte wedstrijd bij, volgens mij al meer was dat, als dat goed zeg. Maar hij zit er ook gewoon op dit moment helemaal niet lekker in. Dus hij heeft echt... Ja, het zou heel gek zijn als Jiménez natuurlijk zondag een hele goede wedstrijd zou spelen. Alleen zijn kwaliteit is natuurlijk doelpunten maken. Dus ik kan niet uitsluiten dat hij stiekem wel een of
maar eigenlijk daar gaat het toch voor hem weer beginnen.
Ja, dat
als hij weer die goals maakt. Ja, dat denk ik. Want die gast leverdoet.
Tuurlijk gaat het daarmee beginnen. Maar
ik vraag me dat wel een beetje af. En of dat ook vanzelf gaat. Want we hebben ook even gekeken, zeg maar, naar hoeveel wedstrijden bijvoorbeeld Jiménez heeft gespeeld. En het interview van Luc de Jong, die eigenlijk aangaf...
AD, denk ik.
Bij het interview van Luc de Jong was bij VI.
Oh, bij VI.
Ja. Die heel erg aangaf dat het enorm geholpen heeft dat hij geen interlands meer speelt. Terwijl Jiménez alleen maar door en door en door gegaan is naar de Gold Cup. En eigenlijk zelf...
64 wedstrijden sinds het WK in Qatar.
Ja. Dat is absurd. Dat hij wilde zelf een jaar.
Volgens mij wilde hij zelf naar de Gold Cup ook zo snel mogelijk weer op het veld staan. En ik vrees een beetje dat hem enorm heeft opgebroken, zeg maar. Of dat hij nu erachter komt dat het eigenlijk even iets te veel is geweest. En je kan moeilijk in één keer een knop omdraaien en dan zeggen, oké, nou ja, nog even doorzetten. En die laatste 10, 15 wedstrijden gaat me wel even lukken. Zo werkt het volgens mij niet.
Nee, dat heb ik ook. En waar ik dat vooral aan merk is, hij heeft een fase gehad in het begin dat hij iets minder scoorde, maar dat het voetbal nog heel goed was. En dat hij heel veel kansen, of voor zichzelf, maar ook voor anderen nog creëerde. En ik heb de laatste weken echt gewoon, of het nou in zijn balbehandeling is, in zijn meevoetballende kwaliteiten, dat alles nu een beetje achteruit begint te gaan. Ja, en dat is natuurlijk wel een teken van vermoeidheid. Dat is natuurlijk, wanneer je vermoeid raakt, ga je een keuze aan de bal worden als eerst slechter. En dat begint wel op te vallen nu.
En de wedstrijd waarin hij goed was, dat was Roma thuis. En toen viel hij in. Toen hoefde hij niet zo lang te spelen. Dat was wel een sterke wedstrijd van hem. Maar voor de rest, alles over 90 minuten, is het echt heel hard achteruit gegaan. Ja, ben ik met je eens.
Conclusie?
Ja. Welke conclusie waarvan?
Santiago Jiménez komende zondag?
Ik durf geen conclusie aan te binden, Bruce. Ik vind het echt... Nee.
Zou je hem opstellen, basis?
Ja. Nee, dat zeker. Tuurlijk zou ik hem in de basis opstellen. Slot heeft natuurlijk wel eens een tactische foefjes uit bij PSV gehad. Maar...
Want? Wat deed hij toen?
Ja, toen haalde die Linse, Dessers, de 2 spitsen. Die mochten allebei niet starten. En Til als een soort schaduwspits die alleen maar aan het lopen was en de opbouw moest verstoren, die stond in de spits. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij nu Jiménez en Ueda allebei de bank zou laten om dan Linger in de spits te zetten in die rol. Wat hij best wel zou kunnen, hoor. Daar niet van. En als Schout achterin zou staan, best wel een interessant duel zou worden trouwens. Nee. Maar nee, dat kan ik me niet voorstellen.
Het zou wel een plan B kunnen zijn, zeg maar. Aangezien het vertrouwen in Ubeda niet heel groot zou zijn. En dat Giménez, als die 90, dat hij misschien geen 90 minuten speelt. Zeker niet in zijn topwedstrijd. En dat je dan toch met die variant met Linger gaat spelen. Dat is best
meer,
wel interessant.
Vind ik meer een plan A. Ik vind dat niet echt een plan B. Je gaat niet je spitsen uithalen voor een middenvelder op het moment dat je achter staat.
Ja, maar hangt wel van het scoreverloop.
Ja, als je voor staat, kan je het wel doen natuurlijk. Ja. Dat klopt.
Keuzes. We gaan het allemaal zien. Hansko noemde het gisteren bij ESPN de laatste kans. Dat lijkt me een mooie titel voor dit duel. Zit daar dan ook nog iets in van PSV? Ik weet het niet, hè, want PSV is dit seizoen ook qua focus en hoe zij wedstrijden aanvliegen fantastisch. Maar PSV heeft natuurlijk de luxe om punten te laten liggen. En voor Feyenoord is dit de allerlaatste kans. Denk jullie dat dat nog een paar procentpunten meetelt?
In het voordeel van Feyenoord bedoel je?
Ja.
Als experiment? Ja, ik denk het eigenlijk niet. Want
het jager en prooi gedeelte.
Nee, ik geloof er ook niet. Ik denk dat het voor PSV ook wel voelt als een wedstrijd van we kunnen nu die knock-out uitdelen en is klaar.
Ja. En je hebt het geluk dat hij niet helemaal ingeklemd zit tussen die Dortmund-wedstrijd. Dat er nog net even een weekje tussen zit. Dus dit is echt, deze staat waarschijnlijk ook op de PSV-kalender al heel lang omcirkeld. En ik denk ook, ja kijk, zij gaan er ook met minder druk die wedstrijd in. Want stel dat PSV deze wedstrijd verliest, dan nog gaat Feyenoord nooit kampioen worden. Dat geloof ik niet. Omdat je, als je ziet hoe PSV er nu op staat, qua beschikbaarheid van spelers en selectie.
Zit je nou te...
Hey, jullie kunnen nooit beamen natuurlijk, maar...
Wat doet hij in die podcast? Ja.
Deze
krijgt hij echt niet, deze die mag hij niet aanraken, die schaal.
Ja, jullie kunnen het er alleen maar mee eens zijn, weet ik. Ja. Nee, maar als je ziet wat er van de Feyenoord selectie over is, zeg maar, ook qua nu met blessure van Stengs nog bij, dat ze tegen Almere hadden ze volgens mij alleen Gervaro Riet en Marcus Lopez op de bank zitten, elkaar verdedigers. Ze hebben gewoon niet, kwalitatief gezien, niet een breed genoeg selectie. Als je het 11 tegen 11 afzet, denk nog steeds dat het super gelijkwaardig is. Als je kijkt naar de hele selectie, gaat ook in de restant van het seizoen gaat Feyenoord dat gewoon opbreken. Ja, dat en plus dat PSV waarschijnlijk sowieso niet meer heel veel punten gaat laten liggen.
Nee, dat ben ik echt helemaal met je eens.
We gaan er zeker voor zitten, denk ik, komende zondag, jongens. Wat is jullie voorspelling?
Toch eventjes. Ik weet niet hoe, maar een hele stiekem 2-1 voor Feyenoord.
Ik ga voor 1-1.
2-2.
Het zou mooi zijn, 2-2.
Zijn mooie.
Nou, wel een leuke wedstrijd.
Ik had zo gehoopt dat een van jullie gewoon PSV zou zeggen, maar dat doen jullie ook niet.
Ik kan niet over mijn hart van.
Nee.
Ja. Ja, ik denk gelijkspel of PSV. 1-x.
Ja,
1-x. 1-x. Gaan we even wat lager op de ranglijst kijken, want het is wel een beetje chaos bij Ajax, als we zo verschillende bronnen mogen geloven. John van het Schip gaf Ajax vrij op maandag, dinsdag en vrijdag na de wedstrijd tegen AZ. En daar is een beetje gemoor over ontstaan. Spelers klagen sowieso over de vele vrije dagen. En vandaag schijnen 13 spelers op eigen initiatief te zijn gaan trainen. Mm. Dat is wel een bizarre situatie, toch?
Ja, dat is zeker een bizarre situatie. Ja.
Maar
ik ben op zich enorm voorstander van om mensen op maandag, dinsdag en vrijdag vrij te geven. Dat wil ik zelf ook wel een keer gaan.
Ja, maar dat doet hij bij mij niet, hoor.
Dat gebeurt hier niet. Nee.
Maar, mag jij het overnemen? Als
hangt natuurlijk heel erg vanaf van, kan het inderdaad in de fase van het seizoen en heb je als ploeg zeg maar tijd nodig om bijvoorbeeld een nieuw spelsysteem in te slijpen? Nou, laten ze daar nog net mee begonnen zijn. Het is moeilijk om te duiden zeg maar als je de beweegredenen daarachter niet kent.
Nee, precies.
Soms kan het ook heel ontspannend zijn om gewoon... Ja, ze zitten al het hele seizoen in een kutsituatie. En ja, dat het gewoon even goed is voor spelers om er even tussenuit te gaan. Maar
Ik vind een belangrijke kanttekening erbij. Of tenminste, hoe ik denk dat het... waarom het in ieder geval niet goed zit, is... Kijk, oordelen over die vrije dagen... het kan te maken hebben met de waardes van de spelers. Hoe die in hun fysiek zitten. Je hebt een druk schema gehad. De negativiteit rondom de club... speelt ook ergens mee. En dat gaat ook fysiek zich uit. En dat zowel bij spelers als bij staf. Iedereen moet ook fris kunnen zijn.
En mentale belasting.
Ja, zeker.
Voor spelers ook die vorige week weer door het ijs zijn gezakt.
Zeker. Alleen wat problematisch is dat Van het Schip het blijkbaar niet verkocht krijgt aan zijn spelersgroep dat deze vrije dagen nodig zijn. En daar zit volgens mij heel erg het probleem. Als jij als trainer een goed verhaal hebt van om deze en deze en deze redenen nemen wij deze week 3 dagen vrij, zodat iedereen weer fris is. Dan gaan er niet 13 spelers op eigen initiatief trainen. Want die weten dan dat dat niet goed is. Want hij heeft goede argumenten gegeven waarom. Nu gaan er 13 spelers wel. Dan heeft John van het Schip in ieder geval daar niets fout gedaan.
Nou, hangt toch ook een beetje vanaf hoe het gecommuniceerd is. Kijk, stel dat jij zegt... Dan, ja,
dat is wat ik zeg, toch? Juist die communicatie, daar, hij heeft het niet goed kunnen overbrengen in ieder geval. Waarom ze vrij
kunnen. Nee, maar dat bedoel ik niet. Maar je kan ook spelers 3 dagen vrijgeven en zeggen... Oké, wij denken dat dit goed voor jullie is. Maar neem zelf vooral het initiatief om wel te gaan trainen. Als jij denkt dat je dat nodig hebt.
Dat is alleen niet nu helemaal wat het...
Nee, dat is de enige kant. Dat is de enige kant die ik erbij kan plaatsen. Ja. Als dat gebeurd is, ja, dan zit er nog ergens logica in. Maar de logica is vrij lang weg bij Ajax. Dus wat dat betreft twijfel je aan.
Dit is ook wel wat anders dan. Kijk, onder Maurice Stijn waren er ook wel eens geluiden dat mensen het niet eens waren met die vrije dagen. Maar het kwam dan meer vanuit supporters. En dat hij zeg maar op Ibiza zat. En dat het probleem was.
En het voordeel van Maurice Stijn is dat hij dan die spelers waarschijnlijk allemaal mee had genomen naar Ibiza. Dus dan heb je nog 3 goede dagen gehad ook.
Ja, inderdaad. Maar als het nu vanuit de spelers komt, ja, dat is wel veelzeggend. Want dan voel je wel echt dat je als speler echt iets mist.
Ja.
Dat er iets echt niet goed zit. Want ik bedoel, spelers zijn normaal degene die altijd aan het juichen zijn wanneer er een keer de vrije dag wordt
gegeven. En dat is natuurlijk wel andersom van... Ik denk niet dat spelers altijd zelf helemaal goed dat kunnen inschatten. Ik bedoel, er zit vaak bij profclubs een volledig kundige staf omheen. Dus als het over fysieke metingen gaat, dan zouden spelers dat ook moeten geloven. Alleen... daar zit volgens mij een beetje de crux van. De spelers denken zelf dat het beter is om wel te trainen. Ja. Ik weet niet wie er daarin gelijk heeft. Maar er is in ieder geval weinig samenhang op basis van het nieuws wat er nu naar buiten lijkt te komen. En dat is wel pijnlijk, denk ik.
Ja, dat is super pijnlijk.
En dan moet je ook nog tegen FC Utrecht, waar misschien ook je nieuwe hoofdtrainer op de bank zit. Dat hoorde ik René van der Gijp zeggen.
Ja, maar die heeft zo zeggen verstand voor.
Nee, dus nee,
die
moet je niet, die moet je niet voorbij komen.
Nee,
die heeft hij al zo'n schaal thuis staan?
Nee, of, die heeft niet zo'n schaal. Nee, naar zijn podcast luistert niemand, hè?
Maar
dat is niet een hele lekkere wedstrijd. En wel leuk voor Ron Jans misschien, want Ron Jans vindt het volgens mij heel erg lekker om te zeggen dat hij vooral niet de trainer van Ajax gaat worden. En zou hij dat dan zondag weer gaan verkondigen van... Ja, maar jongens, ik word echt niet... Gewoon beginnen in het interview, ook als er geen vragen over worden gesteld.
Nee. Ik denk zelfs dat als hij nu nog een vraag erover krijgt... dat hij een soort van quasi boos gaat worden. Omdat hij die vraag eigenlijk niet meer wil krijgen. Ben ik ook benieuwd of hij gewoon zelf RTV Drenthe heeft uitgekozen... om zijn verhaal te doen. Want hij heeft er nu wel wat over gezegd. Alleen blijkbaar heeft niemand dat meegekregen. Maar hij gaat het in ieder geval niet worden. Als je moet geloven. Want,
geloof jij het?
Ja, 100%. Ja, maar ik ben wel de enige volgens mij.
Ja, ik vond,
kan ook aan mij liggen.
Het ging net aan de lunchtafel bij ons. Ja, het goede punt vond ik wel. Je geeft zo'n interview niet... je weet dat dit gaat komen als je zo'n cameraploeg naar je huis laat komen. Dus je wilt er blijkbaar wel over praten. En dat doe je dan niet bij ESPN, maar bij RTV Drenthe.
Ja, maar dat is misschien wel gewoon een hele goede journalist.
Hij wordt een beetje emotioneel.
Ja, dan doen we dat wat.
Nee, maar... Ja,
Ron Jans kan het ook natuurlijk heel goed, hè, jongens.
Ja, maar
die weet heel goed hoe de media...
Tuurlijk weet Ron Jans heel goed hoe de media speelt. Maar ergens in dat interview voelde ik toch nog wel een beetje speling.
Ja, nee, ik denk het ook.
Ik geloof er echt helemaal niet van. Wel dat hij langer doorgaat, maar niet dat hij... Ja.
Jij denkt, als Ajax komt met een prima contract, dat hij zegt, laat maar zitten, joh.
Ik denk dat hij er niet meer aan gaat beginnen. Dat geloof ik echt.
Maar goed. Ik zie het nog wel.
Ja, maar jullie zitten niet op zijn leeftijd.
Als tussenpauze, een jaartje. Want Ron Jans heeft bewezen...
Even oordeel op zaken stellen.
Ron Jans heeft wel altijd laten zien... binnen korte tijd een ploeg op de rit te kunnen krijgen.
Ja, dat is waar.
Combinatie Marijn Beuker, Ron Jans lijkt me ook fantastisch.
Ja, ik zie het echt helemaal echt niet gebeuren.
Ja, maar misschien moeten we...
Jullie zitten ook veel ver van zijn leeftijd af. Hè? En ik zit er best wel dichtbij. Ja. Dus ik kan me gewoon beter verplaatsen in Ron Jans.
Dat is absoluut.
En beter verplaatsen in de regionale omroep. Dus wat dat betreft denk ik dat ik gewoon gelijk heb.
Waarin ik me in jou zou willen verplaatsen... is de stand op de ranglijst bij coach van het jaar. Want die is een stukje hoger dan die van mij. Ik heb eigenlijk mezelf gewoon een tik in mijn gezicht gegeven. Vorige week natuurlijk Sam Steijn eruit gehaald.
Ja.
Net niet lekker uitgepakt. Gewoon Sam Steijn er weer ingezet.
Ja.
Ja. En dan zal hij niet scoren. Dat zal je weer zien.
Dat zal je altijd zien.
Ik dacht,
dit komt binnen jouw formatie nog. Bij mij niet, want ik heb nu een verdediger van Twente heb ik erin staan. En ik kan niet met 2 verdedigers gaan spelen. Dus ik had eigenlijk deze week 3 wissels willen hebben. En dan eigenlijk vorige week 1, zodat ik niet van die domme dingen had gedaan. Maar goed.
En wat heb je nu gedaan?
Even kijken. Ik heb Van Amersfoort er weer terug ingezet. Want die had ik eerst ook. Die heb ik ook getipt hier. En toen scoorde die 1 of 2 wedstrijden. Die heb ik hem weer uitgevloerd. Ja. En daarna begon hij weer met scoren. Ja. Dus de grote les van dit jaar is dat je hou vertrouwen in je spelers.
Trust
the process.
Ja. Wel interessant. Want dat zou je ook kunnen zeggen van onze bondscoach Ronald Koeman. Want de voorselectie is zojuist bekendgemaakt. Ik zie jullie kijken van, hey,
ja, gooi het,
ik weet het
gooi
nog niet.
Het op.
Nou, meer van is hij een beetje op tijd. Want we zaten om 12
uur. Hij zou om 12 uur bekendgemaakt worden. Werd iets later, maar ik heb hem niet voor me.
Ja.
Zal ik misschien beginnen bij de keepers?
Nee, precies. Spreek jij hem even aan. Van deadline is deadline, Ronald. Want dit kan natuurlijk niet.
De keepers.
Ja.
Marco Bezot zit erbij.
Mm-hmm.
Natuurlijk Vlekken en Verbrugge. En Nicolai.
Ja.
Dat zijn dus de vier keepers. Gisteren uitgebreid gehad over Marco Bezot. Ik denk logisch dat die bij de voorselectie zit.
Ja,
100%.
Dan in de achterhoede zijn eigenlijk weinig verrassingen. Mickey van de Ven zit er gewoon bij, zou ik eigenlijk willen zeggen. Dan komen we op middenveld. En dan is de man erbij waar we het gisteren ook over hebben gehad. Quinten Timber heeft een uitverkiezing gehad van bondscoach Ronald Koeman.
Ik hoop niet dat hij gisteren heeft gekeken.
Nee. Vindt wel echt opvallend trouwens. Want welke andere middenvelders zitten erbij? Staat dat erbij?
Ja, het is op al een beetje volgen. Ik wil nog één naam noemen qua middenvelders die erbij zitten. Mm-hmm. Volgens mij de vierde speler ooit die niet in Europa voetbalt op het moment dat hij bij een selectie van Oranje kan zitten. Jorginho Wijnaldum.
Zo, dat is echt een verrassing.
Zit erbij. Ja, maar we wisten het toch al toen we Koeman daar zagen. In Saudi-Arabië, bij de training. Bij al die fans.
Nou ja, het kan ook zijn dat je bij hem langs gaat met het idee van... nee, maar
op
gewoon met
van de KNVB.
Nee, dat je zegt, ik wil een persoonlijk gesprek met hem aangaan om hem te vertellen dat hij er niet bij zit.
Dat is ook waar. Gekund.
Zit Jordi Klaas hier erbij?
Nee.
Nee, maar die...
Nou, vind ik toch, dat is toch helemaal niet zo...
Ik zal even de middenvelders. Dat is Wijnaldum, Wiever, Joey Veerman, Quinten Timber, Xavi Simons reken ik dan even mee, Jerdy Schouten, Martin Droon, Tijani Reinders, Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong en Frimpong.
Een beetje soort rekenen bij de verdedigers. Maar kun je nagaan hoe... En daarom dacht ik ook van, ik betwijfel of Tim in de bijbad gaat, omdat het middenveld zo vast zit qua hoeveel mogelijkheden ze hebben en... Ja, op twee of drie posities, afhankelijk van waar je Reinders neerzet, heb je zo ongelooflijk veel opties. En Koeman is heel erg aan het vasthouden van de Roon. Koopmeiners doet dat hartstikke goed. En het zijn nog niet eens de eerste keuzes op die posities. Dus wat dat betreft, denk dat het voor Timmer best wel lastig gaat worden.
Ik denk het ook, maar het is voor hem natuurlijk wel mooi om te zien dat hij hier in ieder geval een verkiezing voor krijgt. Berghuis zit er bijvoorbeeld niet bij. Datzelfde geldt voor Gravenberg natuurlijk, blessure. En Hato en Dallinga zijn misschien opvallende afwezigen.
Ik vind Berghuis vooral opvallend ook omdat Stenck zal er waarschijnlijk niet bij staan. Die was natuurlijk vorige interlandperiode wel belangrijk.
Hattrick in de laatste wedstrijd.
Het is ook een beetje zijn rol van Berghuis. Dus dan is de rol van Berghuis bij Oranje onder Koeman is eigenlijk uitgespeeld.
Oeh. Dat is nog eens een...
Dan zeg ik niks geks, toch?
Nee, volgens mij
nee, maar dat is wel een conclusie. Dat vind ik echt een serieuze conclusie. Mm-hmm. Daar schrik ik wel een beetje van.
Ja, harde keuze die Koeman daarin heeft gemaakt. Joshua Zirkzee zit er ook bij.
Oh,
dat is wel vet.
Heeft hij toch een paar verrassingen erin opgenomen?
Ja.
Hij heeft gisteren gewoon weer zitten luisteren. Dankzij jou natuurlijk.
Ik ga het hem zondag even vragen.
Ja, wel maatjes. Heel interessant toch. Hebben jullie dan ook nu van... Als je dit dan ziet dat je toch weer gaat fantaseren. Gisteren zat ik op de voetbal in ieder geval. De eerste Feyenoord Groningen gekeken. Daarna ging iedereen even zijn opstelling doen. Mm. Maar op het einde weet je natuurlijk niet meer wat de eerste zei. Maar elke opstelling is dan voer voor discussie. En ik hou daar wel echt van, man. Een beetje dat puzzelen.
Ja, kunnen we over een paar weken weer gaan doen.
Ja.
Dan hebben we weer genoeg dailies met Oranje. Dus
drie weken is denk ik dat we spelen tegen...
Schotland. Schotland en Duitsland. Ik ben erbij toch?
Ja, midden maart is het.
Ook
midden
niet van de vijf in de voorselectie.
Ook ik zit in de Ik kan nog even invallen hoor. Nou, geen probleem.
Laten we dat niet doen. Je durft niet eens mee te doen bij onze... We gaan volgende week vrijdagmiddag gaan we voetballen met het hele team. Wie is er als enige niet bij?
Hij gaat het nog proberen te regelen.
Van de Gij.
Ik ga het nog proberen te regelen, maar ik moet gewoon naar school.
School?
Ja. Kun je niet een briefje halen
nu
dat,
ook
je,
school
dat je vrij krijgt van school?
Ik ga mijn school
kom
bellen.
Kom zo terecht. Ja.
Maak je school af.
Doe het alsjeblieft. We sluiten hiermee af, jongens. Ik wil jullie bedanken voor deze lekkere FC Afkik Daily, waarin we even het prijsje konden vieren, waarin we de voorselectie konden vieren, konden vooruitblikken naar de topper van komende zondag. Het is echt heerlijk om zo het weekend in.
Wordt toch gewoon een fantastisch weekend.
Dit kan alleen maar een topweekend worden.
Daarom. En ik wens jullie ook allebei een heel fijn weekend. En alle mensen thuis trouwens
juist,
ook.
Alle luisteraars uiteraard ook. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het stemmen als jullie dat hebben gedaan op de Voetbal Podcast Award. Ben je nog niet geabonneerd? Want er zijn dus best wel wat mensen die kijken of luisteren en nog niet geabonneerd zijn op Spotify of op YouTube. Doe dat dan heel eventjes. Desnoods zet je lekker je meldingen uit. Maar het helpt ons in ieder geval heel erg veel. En met die boodschap wil ik iedereen graag een fijn weekend. Ciao.